NPO Radio 1. VPRO.
Nelson Mandela, Fela Kuti, Martin Luther King. Hij kiest van voorbeelden in de hoogste regionen. Maar hoe bedreigend is Bobby Wine nu echt voor Museveni en zijn regime?
Bureau Buitenland. Met Jeroen van Kan.
Hele goede avond en welkom bij Bureau Buitenland. Oppositieleider en muzikant Bobby Wine werd als een held onthaald gisteren bij zijn terugkeer in Oeganda. Ondanks een demonstratieverbod kwamen er honderden mensen naar zijn huis om hem te verwelkomen. Zometeen een gesprek over zijn terugkeer met Oeganda-deskundige Christophe Titeka. En we gaan ook naar Italië en Oostenrijk, twee landen die ruzie maken over Zuid-Tirol. En over ruzie gesproken, de Europese Unie gaat Polen voor de rechter slepen. Komende maandag zal commissaris Frans Timmermans het land aanklagen bij het Europese Hof in Luxemburg. Dat meldde het Duitse weekblad Der Spiegel en persbureau Reuters vanmiddag. De Poolse regering dreigt te veel greep op de rechters in het land te krijgen. En dat is tegen de Europese regels. Aan de telefoon Polen-verslaggever Michiel Driebergen. Meneer Driebergen, goedenavond.
Goedenavond, Jeroen.
Ja, wat hebben die Polen nou precies ook weer fout gedaan?
Ja, het gaat vanaf het begin dat deze regering zetelt. Nu 3 jaar geleden gaat het over de rechtsstaat. Deze regering, zegt de Europese Commissie, wil de scheiding der machten in feite opheffen. En deze kwestie gaat over het hoogste gerechtshof van Polen, het Hoge Rechtshof. De regering wil een derde van de leden met pensioen sturen. En ze hebben de pensioenleeftijd verlaagd, zo doen ze dat. Ze zeggen dat die hervorming nodig is en dat vervanging van deze rechters niet zozeer de onafhankelijkheid beïnvloedt, maar dat het gewoon nodig is. Maar ja, de sollicitanten bleken inderdaad grotendeels, wat je verwacht, aan PiS, dus de regering gelieerde rechters te zijn. En de Europese Commissie zegt dat dit tegen het principe van de Europese Unie ingaat. Ja, en dat de regering rechters niet mag ontslaan en dat rechters immuniteit hebben. En nou ja, de Europese Commissie gaf Polen een maand om deze maatregel te wijzigen. Maar gisteren, notabene een dag nadat die deadline van de Europese Commissie verlopen was, benoemde president Duda inderdaad 10 nieuwe leden van dit Hooggerechtshof. Dus ja, inderdaad, en dus die stap die er, nou ja, wat Der Spiegel zegt, maandag aan zit te komen, dus de stap naar het Hof van Justitie van de EU.
Ja, want dat zou je als een soort provocatie kunnen zien, hè, die benoeming. De onafhankelijkheid zeker van de rechtspraak daar in het geding. Er liep al een procedure tegen Polen, toch?
Ja, dat klopt. Waar we het meest over horen is de artikel 7-procedure. En dan horen we ook zo vaak, hè, van ja, maar dat heeft uiteindelijk geen zin, want Polen zou dan het stemrecht kunnen verliezen in de EU. Maar ja, dat heeft geen zin, want Hongarije zou daar tegen stemmen. Hè. Er wordt enigszins cynisch over gesproken. Dit is eigenlijk een minder politieke kwestie. Het gaat over het negeren van een Europese rechter. Hè. Als straks dat Europese Hof van Justitie in Luxemburg inderdaad een uitspraak doet dat dit niet kan en dat Polen terug moet draaien. Ja, als Polen dat negeert, dat kan. Dat gebeurt ook wel eens, maar dat is echt een ander verhaal. Zeker tijdens deze hele gevoelige en pijnlijke artikel 7-procedure, ja, dan zet Polen zichzelf echt buiten de Europese rechtsorde. En afgelopen woensdag kwam Timmermans dus niet met nieuws hierover. Hij zei alleen, nou, de gesprekken met Polen zijn teleurstellend verlopen. Hij wachtte nog even met zijn conclusie. Maar de minister van Europese Zaken van Duitsland heeft al wel gezegd, ja, nu is de Polenzaak urgenter dan ooit voor ons. En hij maande Polen ook om geen stappen te nemen die niet meer terug te draaien zijn. En dat is precies wat Polen dus wel doet. En in ieder geval gisteren president Duda ook deed.
Ja, en die uitspraak van de Europese rechter kan Polen niet naast zich neerleggen, zeg je. Polen zal dan waarschijnlijk zeggen, ja, nu vragen jullie een rechter om te beoordelen of de rechtspraak in Polen onafhankelijk is. Eén keer raden wat de conclusie zal zijn van de Europese rechter.
Precies. Nou ja, het is natuurlijk maar afwachten wat die uitspraak zal zijn. En die uitspraak die duurt ook lang. Die laat lang op zich wachten waarschijnlijk. En daarom heeft, althans dat zegt de heer Spiegel, gevraagd om een voorlopige uitspraak die sneller kan komen.
Ja, hoe lang is lang?
Nou ja, in elk geval, Nou ja, vrij kort in elk geval. Dat de onomkeerbaarheid, dat niet wordt bereikt. Want dat is iedere keer het probleem. Hoe meer rechters je noemt die tegen de rechterlijke principes ingaan, ja, hoe lastiger dat ook terug te keren is. En het is ook in die zin een beetje een race tegen de klok. Hoe snel, ja, dat is maar de vraag. Dat zal dus moeten afwachten. We zullen sowieso moeten afwachten wat er maandag gebeurt. Maar een voorlopige uitspraak van het Europese Hof, dat ziet de Europese Commissie als een middel om in elk geval te voorkomen dat er allerlei dingen gebeuren maanden tijd die niet meer terug te draaien zijn.
Ja, gaat de Poolse regering hier wel van schrikken, denk je?
Dat is de vraag. De ministers, en dat wordt steeds meer de vraag, moet ik eerlijk zeggen, Jeroen. Want de ministers die in de regering van Polen, die spelen steeds meer op het negeren van zo'n uitspraak. De premier die zei al een maand geleden van nou, dat zal geen dag des oordeels zijn. Het is slechts een Europese rechtbank. President Duda heeft zelfs iets meer kritiek geleverd op de Europese Unie. Op zich, hij zei, Europa is een denkbeeldige gemeenschap, zei hij vorige maand. En die Europese Unie is maar weinig relevant voor gewone Polen. Ja, het zou ook kunnen, Jeroen, dat weet ik niet, maar dat het te maken heeft met de verkiezingen. Ik heb afgelopen week gereisd in allerlei dorpen, piesdorpen zogezegd, waar veel mensen op de regeringspartij stemmen in het oosten van Polen. Ja, ik moet zeggen, daar vinden ze dit conflict prachtig om te volgen. Ze zeggen eigenlijk, eindelijk hebben wij het voor het zeggen. En heeft die grote moloch in Brussel heeft minder invloed op Polen. En dat vinden we alleen maar goed. Het is een beetje het vergeten deel van Polen. Zij zijn nu aan de macht. 21 oktober zijn die lokale verkiezingen. Het zou ook kunnen dat de regering misschien daarna pas stappen terugzet als het dat gaat doen, want dat is de vraag.
Dat is de vraag, ja. Voorlopig verstevigt het zijn positie alleen maar bij die verkiezingen van oktober. Dankjewel, Michiel Driebergen, verslaggever, Polen-verslaggever, voor je commentaar.
Bureau Buitenland.
In Oeganda lijkt de geest uit de fles. Honderden jonge Oegandezen onthaalden de Oegandese oppositieleider en muzikant Bobby Wine gisteren als een ware held. Ze durfde het aan om hem te verwelkomen, ondanks de aanwezigheid van een enorme politiemacht en een demonstratieverbod. Het hardhandige optreden van Museveni's regime lijkt averechts te werken en maakt van Bobby Wine een martelaar. Hoe stevig zit de dictator na ruim 30 jaar nu eigenlijk in het zadel? In de studio in Brussel zit Oeganda-deskundige Christophe Titeka van Universiteit Antwerpen. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, gisteren die terugkeer van Bobby Wine, waar honderden mensen zich bij zijn huis hadden verzameld, ondanks dat verbod om te demonstreren. Mm. Of om daarbij aanwezig te zijn. Wat viel u op gisteren bij die ontvangst van hem?
Wel, wat in feite viel niet zoveel op in die zin dat het regime in Oeganda opnieuw op dezelfde middelen steunde om met die oppositie om te gaan. En diezelfde middelen, dat betekende in het verleden heeft het altijd politieke druk van de oppositie proberen tegemoet te komen door oppositieleiders hard aan te pakken, te arresteren, onder huisarrest te zetten. Opnieuw hetzelfde gebeuren. Het moment dat Bobby Wine toekwam uit de VS, waar hij verzocht is geweest, werd hij tussen aanhalingstekens geëscorteerd door de politie, maar dit kwam neer op een arrestatie. Ze wilden vermijden dat hij zijn achterban zou toespreken en hebben hem arresteerd, naar een politiekantoor gebracht en teruggebracht. Wat wel opviel was, zoals u aangehaalde, was dat mensen dat arrestatie of dat samenscholingsverbod negeerden. Ze trokken de straat op, ze wouden hem steunen. Wat ook opviel was opnieuw het hardhandige optreden van de overheid. Het leger is de straat opgetrokken en er zijn allerhande filmpjes te vinden van soldaten die gewapend met lange stokken mensen die Bobby Wine steunden afranselden. Mensen die t-shirts droegen van hen werden gearresteerd. Stickers op motortaxis, die moto's werden geconfiskeerd enzovoort.
Ja, die methode kennen we natuurlijk al langer, hè, van Museveni en zijn regime, om op die manier tegenstand zich te verweren tegen tegenstand. Mm-hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen dat als zoveel mensen ervoor kiezen om dat verbod te negeren, om ondanks die repressie de straat op te gaan, dat een nieuwe politieke situatie oplevert, of niet? Of is dat een te snel getrokken conclusie?
Nee, zo nieuw is dat ook niet. bijvoorbeeld historisch, wel sinds president Museveni aan de macht is, was er wel tot voor kort een andere leider van de oppositie. Die heette Kizza Besigye. En die heeft al in gelijkaardige situaties gezeten. Bijvoorbeeld in 2005, net voor de verkiezingen in 2006, werd hij ook gearresteerd op beschuldiging van verkrachting, op beschuldiging van het vormen van een rebellenbeweging. Dit bleek later niet waar. Maar die arrestatie heeft later ook tot rellen geleid in Kampala. De ontevredenheid is wel toegenomen over de jaren. En de aanhang die Bobi Wine heeft kunnen mobiliseren, die is wel groot. Dus enigszins is het bizar dat de Oegandese overheid opnieuw deze tactiek gebruikt. Want ook in het verleden heeft dergelijke arrestatie van oppositieleiders geleid tot een soort martelaarschap. Heeft hun populariteit enkel verhoogd. En dit lijkt opnieuw te gebeuren nu.
Ja, je zou kunnen zeggen, deze Museveni is al 30 jaar in de macht. Hè? Dus sinds in 1986 is hij aan de macht gekomen. Dat is een politieke overlevingskunstenaar. Die man valt niet van de troon te stoten.
Absoluut. Dat is echt een heel goede omschrijving van Museveni. Hij is er steeds in geslaagd om steeds de grondwet te veranderen wanneer het nodig was om aan de macht te blijven. Het laatste vorig jaar, wanneer de maximumleeftijd in de grondwet was 75 jaar om kandidatuur in te dienen voor de verkiezingen. Door allerhande manoeuvres is hij erin geslaagd om die te veranderen. Er zijn gevechten uitgebroken in het parlement die beelden zijn in de wereld.
Ja. En er waren toch ook een aantal mensen in zijn eigen partij er tegen dat hij hier langer zou kunnen blijven zitten?
Ja, exact. Dus het wordt moeilijker en moeilijker voor Museveni. Ja. En waarom? Ook door die sterke verjonging van de bevolking. 70% van de bevolking is jonger dan 24 jaar. Dat is gigantisch. Vele ervan zijn werkloos. En het argument van Museveni, ik heb vrede gebracht in dit land, dat is niet zo waardevol voor hen. Zij hebben altijd vrede gekend. Wat zij willen zijn jobs, zijn publieke diensten. En daar knelt het schoentje. Daar heeft het regime moeilijkheden mee. En het is met die ontevredenheid dat Bobi Wine aan de slag gaat. Hij ziet zichzelf als de spreekbuis van die ontevreden, werkloze jongeren.
En nu dan de vraag of hij... Want er wordt natuurlijk ontzettend veel op hem geprojecteerd nu, door vooral dat jongere deel van de bevolking. Bobi Wine heeft dan niet echt een grote carrière in het openbaar bestuur achter de rug. Hoe gerechtvaardigd is die hoop die er op hem gevestigd wordt?
Ja, dat is een heel moeilijke vraag. En dat is ook de hamvraag voor de nabije toekomst. Hij heeft zelfs geen politieke partij. Hij heeft wat hij noemt een sociale beweging. Die heet People Power, dus macht aan het volk. Maar die hebben nog geen vaste structuren. Dus het hangt ervan af in welke mate hij dit kan uitbouwen tot de politieke partij. Het hangt ervan af hoe de overheid met hem zal omgaan. Zijn programma of zijn ideologie is ook niet bijzonder uitgewerkt. Zijn hoofdpunt is dat er een einde moet komen aan het regime. Maar ja, Oegandese politiek heeft nooit een zeer sterk inhoudelijk karakter gehad. Dus bijvoorbeeld Bobi Wine is ongeveer een maand geleden gearresteerd. Hij is zeer sterk mishandeld. Een ander parlementslid ook. Die waren bijna gestorven in gevangenschap. Dus voor de Oegandese, dit brengt herinneringen terug van heel gewelddadige regimes, zoals dat van Idi Amin.
Ja,
het antwoord van president Museveni was een meer dan 3,5-4 uur durende speech waar heel moeilijk een boodschap in terug te vinden was.
En hoe lang blijft dat middel nog houdbaar?
Ja, dat is onduidelijk. Een andere bemoeilijkende factor is dat in het laatste jaar, de laatste 2 jaar, er een aantal moorden zijn gebeurd van hooggeplaatste actoren binnen de politie, hooggeplaatste politiekers, hooggeplaatste aanklagers. Er zijn ook een aantal moorden geweest van vrouwen in Entebbe, in de een andere grote stad in Uganda, en het is onduidelijk van waar die komen. Dus het lijkt erop dat hij zowel het veiligheidsapparaat, dat daar moeilijkheden zijn, als met ontevredenheid van de bevolking. Maar zoals u zegt, het is een politieke overlevingskunstenaar voor 32 jaar, en het lijkt erop dat hij dat niet direct uit handen zal geven.
Nee, en u zegt dat er geen groot politiek programma achter de beweging van Bobi Wine zit. Of beweging is eigenlijk nog een groot woord. Dat hoeft hem in de Oegandese politiek geen problemen op te leveren.
Op dit moment niet, want ja, ook de huidige president Museveni, zijn antwoord...
Heeft ook geen uitgebreide politieke agenda, behalve repressie. bedoelt u?
Behalve repressie en beloftes die hij al heel lang maakt voor het creëren van werkgelegenheid enzovoort, maar waar hij nog niet is in geslaagd. Waar hij wel is in geslaagd is, op langere termijn, hij heeft economische ontwikkeling gebracht. Hij heeft een middenklasse gecreëerd in het land, maar hij is er niet in geslaagd een einde te brengen aan corruptie. Hij is er niet in geslaagd grootschalige werkgelegenheid te creëren enzovoort.
Hartelijk dank voor uw toelichting. Oeganda-deskundige Christophe Tieteka van de Universiteit Antwerpen.
Auslandsbureau. Foreign Desk.
Bureau Buitenland.
Unser Heimatland. Dat was de band Vrij Wild. Op ruige wijze bezingen ze de liefde voor hun eigen streek. En die eigen streek is Tirol. De grenzen daarover die doen de politiek weer toe. Na Catalonië en Noord-Ierland is er nu ook touwtje trekken over dit zuiden van Tirol. Na de Eerste Wereldoorlog werd Tirol gesplitst in een Oostenrijks en een Italiaans deel. En het Italiaanse deel dat heet Zuid-Tirol. Maar daar spreekt de meerderheid van de bevolking nog steeds Duits. Zoals u net hoorde in dat nummer wat we draaiden van Vrij Wild. En er is ook een flinke oppositiebeweging die vindt dat Zuid-Tirol onafhankelijk zou moeten zijn. Correspondent Erik Willemsen vanuit Wenen. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, de Oostenrijkse bondskanselier die is kort geleden op bezoek geweest in Zuid-Tirol. Hè?
Ja.
Waar komt zijn belangstelling voor deze regio nu plotseling vandaan? Of is het niet zo plotseling?
Het is niet heel plotseling, eigenlijk om twee redenen. Punt 1 is de kwestie dat Oostenrijk overweegt om de Duitsstalige bevolking in Zuid-Tirol een Oostenrijks paspoort aan te bieden. Is op zich niet nieuw. Dat idee bestaat al langer en is ook met zoveel woorden opgeschreven in het regeringsakkoord hier van de FP, de ÖVP met de FPÖ. Dus dat is niet nieuw. Dat het nu aangekaart wordt, daar zit denk ik een tactische reden achter. En dat is dat er op 21 oktober provinciale verkiezingen in Zuid-Tirol aanstaande zijn. En je gaf net al terecht aan, in Zuid-Tirol is best een grote meerderheid te vinden die plannen voor een Oostenrijks paspoort wel zou zien zitten. Dus dat is de reden, denk ik, dat Kurz en vandaag ook enkele andere regeringsleiders die in Zuid-Tirol op bezoek waren, dat issue nu weer aankaarten.
Ja, in Italië is correspondent Angelo van Schaik. Goedenavond ook.
Goedenavond.
Ja, dat bezoekje werd niet zo heel erg gewaardeerd, hè, in Rome. De minister van Buitenlandse Zaken, de Italiaanse minister, die is boos. Bezoek aan Wenen afgezegd, Salvini boos. Iedereen boos eigenlijk.
Nou, Salvini valt eigenlijk wel mee.
Die was niet zo boos.
Die had er ook wel een mening over. Die was eigenlijk heel erg gematigd. Die zei van, we komen er wel uit. Hij is ook een dikke maatje van meneer Strager van de FPÖ. Dus dat zou wel een reden kunnen zijn. Maar meneer de minister van Buitenlandse Zaken, Moavero Milanese, die was wel boos. Hij vindt het eigenlijk gewoon een inmenging in binnenlandse aangelegenheid. En ook nogal vreemd als je nou bedenkt dat Italianen en Oostenrijkers gewoon EU-burgers zijn en gewoon die grens over kunnen. Dus hij vindt het eigenlijk gewoon een onzinnige provocatie. Daar komt het in feite op neer. Want ja, ik ben 2 maanden geleden was ik nog in Bolzano en ik heb niet echt de indruk dat het onder de Zuid-Tirolers echt leeft.
Dus er wordt over de hoofden van de Zuid-Tirolers wordt dit uitgevochten eigenlijk?
Ja, daar lijkt het wel een beetje op. De SVP, dus de Zuid-Tiroler Vrij Volkspartij, die al sinds 1945 daar de scepter zwaait, die roept wel dat het twee paspoorten een mogelijkheid is om beter samenwerking tussen Italië en Oostenrijk op gang te brengen. Maar de mensen daar, ja, ik heb niet echt een idee dat het leven. Het is de meest welvarende provincie van Italië. De meeste mensen zijn gewoon tevreden met de huidige situatie. Ze hebben een vergaande economie. Italië is opgedeeld in regio's en provincies. En de provincie Bolzano is een autonome provincie binnen een autonome regio Trentino Alto Adige. Dat komt in de praktijk op neer dat 95% van het belastinggeld in Bolzano blijft. En dat resulteert in een erg on-Italiaanse stad. Met heel weinig werkloosheid en met een heel hoge levensstandaard. Dus de meeste mensen zijn helemaal niet bezig met het dubbele paspoort. Op een kleine groep na, dat is de Zuid-Tiroler Vrijheid. Dat is een extreme Duitsstalige groep. Waarvan de woordvoerder weigert om met mij Italiaans te spreken. Want ja, dat is de taal van de onderdrukker.
Jij zegt dat het een marginale groep is.
dat is een marginale groep. Die hebben maar een handjevol zetels in de Provinciale Raad van Bolzano. Dus okay. ik heb de indruk dat de overgrote deel van de mensen in Bolzano er echt niet mee bezig zijn met dat dubbele paspoort.
Even terug weer naar Oostenrijk. Erik Willemsen, het gebied is 100 jaar geleden naar Italië gegaan. Dus al best een tijdje. Hè? Maakt het onderdeel uit van Italië. Waarom staat het nu weer op de politieke agenda in Oostenrijk? Er zit een nationalistische regering. Hè? Is dat de reden dat het nu plotseling op de agenda staat? Of is er meer aan de hand?
Ja, nee, dat zit er duidelijk achter. De FPÖ, die toen ze nog in de oppositie zat, heeft al kenbaar gemaakt dat ze toch wel interesse had om Zuid-Tirol weer onderdeel van Oostenrijk te maken. Ik heb zojuist nog even een persbericht uit maart 2016 opgeduikeld, waarin FPÖ-leider Strache, toen dus nog in de oppositie, letterlijk zei dat die mogelijkheid der rückkeer zur Republiek Oostenrijk immer offen zu halten sei. En je hoeft niet heel goed Duits te verstaan om te weten dat dat betekent dat eigenlijk altijd de mogelijkheid open zou moeten blijven om Zuid-Tirol zelfs als grondgebied weer aan Oostenrijk toe te voegen. Nou, dat lijkt me helemaal een brug te ver. Als je nu kijkt naar de kwestie die nu speelt, om er alvast eens te beginnen om de mensen die dat daar willen een Oostenrijks paspoort te geven, dat zou natuurlijk een eerste stap zijn. Maar ook daar zitten nog enorm veel juridische haken en ogen aan voordat het zover zou kunnen komen.
Ja.
In die zin ben ik het wel met Angelo eens dat wellicht uiteindelijk de soep niet zo heet gegeten wordt als dat die wel is opgediend de afgelopen week.
Maar een van de argumenten die Italië noemde is natuurlijk ook vrij doorslaggevend. Namelijk dat in dat paspoort al staat dat je lid bent van dat je een burger bent van de Europese Unie. Dus als je die mensen nog een keer een paspoort geeft, dan hebben ze twee keer een lidmaatschap van de Europese Unie. Eén keer via Oostenrijk en één keer via Italië. Dat lijkt me een administratieve absurditeit dan toch?
Ja, precies. Nou goed, dat is uiteraard ook een van de punten die dan waar er nader naar gekeken zou moeten worden hoe je dat oplost. Oostenrijk is namelijk verder uiterst terughoudend met het verstrekken van paspoort. En mensen krijgen gewoon geen tweede paspoort. Wat ik uit eigen ervaring ook weet, omdat ik als Nederlander al 10 jaar in Wenen woon, weliswaar uit die reden een Oostenrijks paspoort zou kunnen aanvragen, maar dat alleen kan krijgen als ik mijn Nederlands staatsburgerschap zou opgeven. Dus het is natuurlijk wel curieus dat ze nu zelf actief gaan aanbieden om mensen die eigenlijk in Italië wonen er wel een tweede Oostenrijks paspoort aan te bieden.
Is het ook niet curieus dat de twee rechtsnationalistische regeringen tegenover elkaar staan in dit conflict?
Ja, op dit punt is het.
Ik hoor Angelo van Schaik daar ook iets. Die hoor ik. Laten we eerst even naar Angelo van Schaik gaan.
Okay.
Want ik hoorde jou meteen daarop reageren, namelijk.
De rol van Salvini eigenlijk. Die inderdaad rechtsnationalistisch is, maar die zich in deze zaak nogal op de vlakte houdt. Overal worden de grenzen van Italië verdedigd, zou ik bijna willen zeggen. Maar op het moment dat de grens echt bedreigd wordt, namelijk Italianen worden een deel van hun nationaliteit afgenomen, zeg maar, of ze krijgen de nationaliteit bij, dan houdt hij zich stil. Omdat hij een persoonlijke band heeft met de leider van de nationalistische partij in Oostenrijk zelf. Dus dat is natuurlijk op zich wel weer een vreemde situatie eigenlijk voor Salvini, die zich waarschijnlijk niet eens een goede raad hiermee weet. Overigens is interessant dat de Lega Nord, dus van in Bolzano zelf, fel tegen het dubbele paspoort is. Dus er is een keer een conflict binnen de partij zelf.
De Lega Nord is daar dan weer tegen. Dat maakt het wel weer een stuk ingewikkelder allemaal.
Ja, Salvini balanceert natuurlijk sowieso een beetje op een koord. Want het van oorsprong is het een afscheidingspartij, de Lega Nord. De Nord is er vanaf gehaald, nu is het een Lega voor heel Italië. Maar er zit nog steeds wel afscheiding. Sentimenten in het noorden zelf. En toch wel een sterke regionale identiteit. En de Lega Nord in Bolzano heeft dat blijkbaar. En wil dus niet af van. De aansluiting bij Oostenrijk.
Erik Willemsen, is dit het laatste wat we over deze kwestie zullen horen?
Nou, voorlopig denk ik wel. Vandaag waren de Oostenrijkse verkeersminister Hofer en EU-afgevaardigde Vilimsky op bezoek in Bolzano om die door Angelo al gememoreerde partij, de SVP, te ondersteunen bij hun verkiezingscampagne voor 21 oktober. En daar is eigenlijk afgesproken om de kwestie nu even te laten rusten, omdat er toch te veel juridische haken en ogen aan zitten en dat ook te veel vragen zou kunnen opwerpen en zeg maar op de verkiezingscampagne niet verder daarmee te belasten. Heeft men besloten om dit thema toch niet zo ver te laten hoog koken als dat de afgelopen weken gebeurd is. En ook Sebastian Kurz, de bondskanselier van Oostenrijk, zet zich natuurlijk in om de plooien glad te strijken. En heeft al gezegd dat mochten er vervolgstappen worden gezet in deze, dat die uiteraard één voor één allemaal met Italië besproken en gecommuniceerd gaan worden.
Dus uiteindelijk heeft niemand politieke winst behaald door dit te doen?
op zich wel interessant. Ik heb zelf een beetje het idee dat men in Oostenrijk wel geschrokken is van de felle reactie die dit teweeg gebracht heeft. Vooral omdat het in Oostenrijk zelf natuurlijk eigenlijk geen nieuws meer was sinds de regering en regeringsprogramma bekend maakte rond de jaarwisseling en dit punt door de FPÖ ingebracht daarin zwart op wit kwam te staan, is in Oostenrijk bekend dat dit een van de speerpunten zou kunnen worden van de regering. Goed, dat is nu ook naar Italië gecommuniceerd en ja, daar is dat blijkbaar als een bom ingeslagen wat hier al 9 maanden bekend was.
Hartelijk dank, Erik Willemsen in Wenen en Angelo van Schaik in Rome. En dit is niet het laatste wat wij te zeggen hebben over dit onderwerp, want aanstaande zondag is in OVT te gast Thomas van der Dunk. Die schreef namelijk het boek Zuid-Tirol is niet Italië. En dat gaat meer over het historische, hoe het zo gekomen is, zal ik het maar noemen. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen kunt u luisteren naar Mangiare met Petra Possel. Daarin wourdt onder andere het klassieke gerecht Buff Bourguignon uitgelicht en gekookt, neem ik ook aan. Maar nu eerst het NOS Journaal.
NPO Radio 1.
Met Marielle Hageman.
De minister ziet geen redenen de stint te verbieden na het spoorwegongeluk in Os. Wel gaat ze de regels voor nieuwe voertuigen, zoals de elektrische bakfiets, opnieuw bekijken. De RDW en onderzoeksinstituut SWOF hebben 10 jaar geleden bij de toelating van de stint op de openbare weg kritische kanttekeningen geplaatst. Het gemeentehuis in Os is in het weekend open om mensen de gelegenheid te geven om het condoleanceregister te tekenen voor de 4 kinderen die zijn omgekomen bij het ongeval met de stint. Er is ook een digitaal register opengesteld. De Griekse regering wil nog voor het eind van deze maand 2000 migranten van de overvolle kampen op de eilanden verplaatsen naar locaties op het vasteland. Het gaat om mensen die asiel hebben gekregen, minderjarigen, zwangere vrouwen en zieken. En Cambodja laat een veroordeelde Australische filmmaker vrij. De 69-jarige James Ricketson werd vorige maand nog veroordeeld tot 6 jaar cel voor spionage. Hij zat vast omdat hij zonder toestemming met een drone een bijeenkomst van de oppositie had gefilmd. Ricketson maakt al meer dan 20 jaar documentaires over Cambodja.
ANWB verkeersinformatie. Er staat nog een file op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam, 10 minuten vertraging. De A44 van Den Haag naar Amsterdam is dicht tussen Oostgeest en Sassenheim. Daar stond een ambulance in brand. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan omrijden via de A4.
Bedrijfsovername, harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en een vestiging in Parijs? Hoe zit het dan met de Franse wet en regelgeving?
HR, payroll en tax and legal doe je met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl.
Terrasoverkapping? De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen bij Tuin Maximaal. De marktleider in Europa. U heeft al een overkapping vanaf €896, inclusief gratis bezorging. Bezoek onze showroom of ga naar tuinmaximaal.nl.
HR, payroll en tax and legal doe je samen met SD Works.
Nieuw, bol.com, voor de zaak. Je kunt bij bol.com nu ook terecht voor stoelen, voor de zaak, papier, voor de zaak, net als bureaus, whiteboards, kasten, laptops, bureaulampen en nog veel meer, voor de zaak. Bol.com, nu ook voor de zaak.